Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
We verzoeken de gemeente te zingen Psalm 62 en daarvan het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen, mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. Psalm 62 en daarvan het eerste vers. Verder is ons verzocht te lezen een gedeelte uit Gods woord, wat u beschreven vindt in het eerste boek van Samuel en daarvan het 20e hoofdstuk, de versen 24 tot en met 43. Doch vooraf van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1 van de verwerping der dwalingen, paragraaf 2. De rechtzinnige leer van de verkiezing en verwerping verklaart zijnde: verwerp de synode, de dwalingen dergenen, die leren dat de verkiezing Gods ten eeuwigen leven velerlei is. De ene algemeen en onbepaald, de andere bijzonder en bepaald. En dat deze wederom of onvolkomen, herroepelijk, niet beslissend en voorwaardelijk is. Of volkomen onherroepelijk, beslissend en volstrekt. Insgelijks dat er een andere verkiezing is tot het geloof, een andere tot de zaligheid, alzo dat de verkiezing tot het rechtvaardigmakend geloof kan zijn zonder de beslissende verkiezing ter zaligheid. want dit is een gedichtsel van des mensen hersenen, buiten de schrift uitgedacht, waardoor de leer van de verkiezing verdorven en deze gulden keten van onze zaligheid verbroken wordt. Die hij tevoren verordineerd heeft, dezelfde heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd, en die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. En vervolgens 1 Samuel 20, de versen 24 tot en met 43. David nu verborg zich in het veld. En als het nieuwe maan was, zat de koning bij de spijzen om te eten. Toen zich de koning gezet had op zijn zitplaats, op ditmaal gelijk de andere maal, bij de steden aan de wand, zo stond Jonathan op en Abner zat aan Sauls zijde. En Davids plaats werd ledig gevonden. En Saul sprak door die dagen niets, want hij zeide, hem is wat voorgevallen, dat hij niet rein is. Voorzeker, hij is niet rein. Het geschiedde nu des anderendaags, de tweede der nieuwe maan, als Davids plaats ledig gevonden werd, zo zeide Saul tot zijn zoon Jonathan, waarom is de zoon van Izei nog gisteren, nog heden tot de spijzen gekomen? En Jonathan antwoordde Saul, David begeerde van mij ernstelijk naar Bethlehem te mogen gaan. En hij zeide, laat mij toch gaan, want ons geslacht heeft een offer in de stad. En mijn broeder heeft het mij zelf geboden. Heb ik nu genade in uw ogen gevonden? Laat mij toch ontslagen zijn dat ik mijn broeders zie, hierom is hij aan des konings tafel niet gekomen. Toen ontstak de toorn van Saul tegen Jonathan. En hij zeide tot hem, gij zoon der verkeerde in wederspannigheid. Weet ik het niet dat gij de zoon van Izei verkoren hebt tot uw schande en tot schande van de naaktheid uw moeder? Want al de dagen die de zoon van Izei op de aardbodem leven zal, zo zult gij nog uw koninkrijk bevestigd worden. Nu dan, schik heen en haal hem tot mij, want hij is een kind des doods. Toen antwoordde Jonathan Saul zijn vader en zeide tot hem, waarom zal hij gedood worden, wat heeft hij gedaan? Toen schoot Saul de spies op hem, om hem te slaan. Alzo merkte Jonathan dat dit ten volle bij zijn vader besloten was, David te doden. Daarom stond Jonathan van de tafel op in hittigheid des toorns. En hij at op de tweede dag der nieuwe maan geen brood, want hij was bekommerd om David, omdat zijn vader hem gesmaad had. En het geschiedde des morgens dat Jonathan in het veld ging op de tijd die David bestemd was. En er was een kleine jongen bij hem. En hij zeide tot zijn jongen, loop, zoek nu de pijlen die ik schieten zal. De jongen liep heen en hij schoot een pijl, die hij deed over hem vliegen. Toen de jongen tot aan de plaats des pijls, die Jonathan geschoten had, gekomen was, zo riep Jonathan den jongen na en zeide, is niet de pijl van u af en verder? Wederom riep Jonathan den jongen na, haast u, spoed u, sta niet stil. De jongen van Jonathan nu raapte den pijl op en hij kwam tot zijn heer. Doch de jongen wist er niets van. Jonathan en David alleen wisten van de zaak. Toen gaf Jonathan zijn gereedschap aan de jongen die hij had. En hij zeide tot hem, ga heen, breng het in de stad. Als de jongen heen ging, zo stond David op van de zuidzijde en hij viel op zijn aangezicht ter aarde. En hij boog zich driemaal en zij kusten elkander en weenden met elkander totdat het David gans veel maakte. Toen zeide Jonathan tot David, ga in vrede. hetgeen dat wij beiden in de naam des Heeren gezworen hebben, zeggende: de Heere zij tussen mij en tussen u, en tussen mijn zaad en tussen uw zaad, zij tot in der eeuwigheid. Daarna stond hij op en ging heen, en Jonathan kwam in de stad. Tot zover.
Wij zingen Psalm 31, en daarvan het 11e vers. Terwijl ze samen zich verbinden, besluiten ze mijn dood. Maar Heere, ik vertrouw in nood op u. Laat over mij uw aanschijn lichten, zie op uw dienstknecht neer. Vers 13, verlos mij toch, o Heer, doe mij nooit voor mijn hateren zwichten. Beschaam niet, laat niet zuchten, dien gij tot u ziet vluchten. De verzen 11 en 13 uit de 31ste psalm. gemeente, het gedeelte wat wij samen hebben gelezen, willen wij met Heere hulp met u overdenken. 1 Samuel 20 vanaf vers 24 tot en met 43. We lezen nog vers 24. David nu verborg zich in het veld en als het nieuwe maan was, zat de koning bij de spijzen om te eten en wat er verder volgt. We willen als thema onder dit gedeelte schrijven: Sauls dodelijke haat tegen David door Jonathan ontdekt. Sauls dodelijke haat door Jonathan ontdekt. Hoe Jonathan pleit voor David, de boodschap doorgeeft aan David en afscheid neemt van David. Dus Sauls dodelijke haat tegen David door Jonathan ontdekt. Hoe Jonathan voor David pleit. We horen hem tegen zijn vader zeggen: waarom zal hij gedood worden? Wat heeft hij gedaan? En dan komt er richting Jonathan een spies. En nu begrijpt Jonathan ten volle wat zijn vader Saul besloten heeft. Dat is maar 1 zaak. Dat is de dood van David. De boodschap doorgeeft aan David. Hij neemt zijn kleine jongen mee. Toekomstige wapendrager, jongens, denk ik. Jonathan heeft een kleine jongen, die neemt hij mee het veld in. En hij loopt met die kleine jongen richting die steen Ezel. En daar zou David verborgen liggen. Dat had Jonathan heel goed met David afgesproken. En Jonathan twijfelt er niet aan of David ligt daar ergens in het veld verborgen bij die steen. En dan gaat Jonathan met zijn jongen met een boog en zijn pijlkoker en als hij daar dan in de buurt is, dan neemt hij een pijl. En het is net alsof hij zomaar wil oefenen om te schieten. En dan roept hij iets: is niet de pijl van u af en verder? Haast u, spoed u, sta niet stil. Maar stel dat hij David niet ziet, dan moet David wel weten waar David aan toe is. Of moet u vanavond weten waar u aan toe bent? Denk het wel. De boodschap met de pijl, die komt vanavond tot jullie en tot u. Haast u, spoed u, sta niet stil. Want gevaar dreigt. De doodslager zit u op de hielen. Voelt u? Is er voor Gods kerk vanavond ook een boodschap met de pijl? Denk het wel. Ligt de pijl niet van u af en verder? U weet toch wel dat Gods volk vroeger die uitspraak uit de Heilige Schrift gebruikte om kinderen des Heeren, tobbende zielen, die aanvankelijk wat onderwijs hadden genoten en hartelijk verblijd waren en spraken over het werk Gods, en dat dan geoefende kinderen des Heeren in alle eenvoud en liefde zeiden: luister nu eens, lig niet de pijl van u af en verder. Moet je niet zoeken je roeping en verkiezing vast te maken. Er is meer te verkrijgen. Is je ziel nu al geborgen in die ark der behoudenis in Christus? Mag je nu al weten voor jezelf de dingen die u van God geschonken zijn? is de boodschap met de pijlen vanavond. Ligt niet de pijl van u af en verder. Onderzoek het eens hoe het is. Want David had wel een heerlijke belofte bij zich. Maar Saul zit nog op de troon en zoekt hem te doden. En hoe moet het nu verder? En dan het afscheid wat hij van David neemt. Jonathan. Jonathans afscheid van David. Dat is hartroerend. Ze zien daarna elkaar nog één keer. Het is nog niet de laatste keer. Dat weten ze natuurlijk niet. Nog één keer. Straks zien ze elkaar weer terug. Met lichaam en ziel. Daar twijfelen we niet aan. Deze innige zielsvrienden. Ze moeten hier afscheid nemen. Ze wenen aan elkaars hals. Ze kussen elkaar uit innerlijke verbondenheid. En de tranen laten ze de vrije loop. Hun tranen zijn woorden. Die spreken en die zeggen zo ontzettend veel. Tranen. Meer dan woorden zeggen kunnen. In zulke omstandigheden. Totdat het David gans veel maakt. En dan gaat ieder zijn weegs. Weten we nog wat ze afgesproken hadden? Het was het feest van de nieuwe maan. David vraagt naar Bethlehem, naar zijn familie te mogen gaan aan Jonathan. En dan zegt hij tegen Jonathan, moet jij op je vader letten, want dan is mijn plek eens leeg. Kijk dan eens hoe je vader reageert. En als hij nu ziet dat ik er niet ben en hij reageert op een hele gewone manier, dan is er niets aan de hand. Maar als je nu je vader boos wordt en toornig wordt en ontsteekt. Wees er dan maar van overtuigd, Jonathan, dat hij mij doden wil. Het is goed, zegt Jonathan. En ze spreken dat teken met die pijlen af bij de steen Ezel. En toen ging ook ieder zijn weegs. Het is de eerste dag van de nieuwe maan. En Saul die zit daar aan de tafel om het feestmaal te nuttigen. Moet u over nadenken. Een van de godsdienstige feesten die de Heere had geboden aan Israël. Dan zit daar de koning van Israël. U zegt, ja, maar dat moet hij toch doen? Hij moet toch de wetten van Mozes gehoorzamen? Jazeker. Dat doet hij ook. En we zien dat hij de wetten kent, want als David dit niet is, dan zegt hij straks, David is vast onrein vandaag, dat hij daarom niet komen kan. Maar let nu eens even op het hart van koning Saul. Vol boosheid, vol haat, vol vijandschap. En daar horen we hem niet over. Niets vreemds, gemeente. In ons vaderland houden we graag de christelijke feestdagen aan. Terwijl de christenen naar de rand van de samenleving worden gedrongen. Gods woord terzijde wordt geschoven. Maar nee, die christelijke feestdagen die moeten we toch wel houden. Dat is natuurlijk toch wel fijn af en toe een dag vrij. En of het nu Pinkster of Pasen heet, is wat gemeente. Is toch ingrijpend? Hebt u al eens echt kerstfeest gevierd? Of zijn het voor u ook altijd nog maar wat dagen geweest van een keertje naar de kerk en aan tafel eten? En hoe is uw hart? Hoe is uw hart? Hoe is de verhouding tussen de Heere en uw ziel? Daar ligt koning Saul. Jongens, die zit bij de wand. Zegt dat ook nog wat? Ja, natuurlijk. Achter hem kon in ieder geval niemand binnenkomen. De koning die zit op een veilige plek. Aan de achterkant kan hij niet worden aangevallen. Hij heeft zo het zicht op de hele zaal en op de openingen, op de deuren. Dus hij weet goed wie er in de zaal zijn en hij heeft een oog op iedereen. En Abner, zijn generaal, komt eraan en dan staat Jonathan op van zijn plaats en laat Abner gaan zitten, want dat is zijn oom en dat is de generaal van zijn vader. En aan de andere kant van koningszaal blijft de stoel leeg. Die is voor die andere generaal. Die is voor David, maar David is er niet. Dan denkt koning Saul, hij is vast wel onrein. We weten het gemeend. Om door de wetten van Mozes waren er een aantal zaken aangewezen dat iemand onrein werd. Dat had dan met de gevolgen van de zonde te maken, maar wees natuurlijk op de zonde zelf. Daardoor werden de Israëlieten onderwezen dat ze vanwege de zonde onrein waren voor God en onrein voor de naaste. Dan moesten ze hun klederen wassen en hun vlees met water baden. En dan waren ze onrein tot aan de avond. En dan mochten ze niet deelnemen aan de godsdienstige feesten, aan de maaltijden, aan de offermaaltijden. Dus Saul die kent de wet en hij denkt vast, David is door het een of het ander onrein geworden en daarom is hij er niet. Vanzelfsprekend, dan mocht David daar niet komen. Gemeente, het is een ernstige les die wij ter harte moeten nemen. Wij zien er naar uit en laat het ons aller gebed zijn dat de heilige dis in het midden van de gemeente weer bediend mag worden in Gods lieve gunst. En dat de koning van de kerk de zijne ten dis zal kunnen nodigen. En het ze liefdevol wil toeroepen. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden. Eer dat ik lijde. Dat ze de dood des Heren verkondigen mogen in het midden van de gemeente. Maar dan hebben wij een week van voorbereiding. Dan hebben wij onszelf te onderzoeken of wij wel een goddelijk recht tot het heilig avondmaal hebben. Dan hebben wij in de Bijbel een kostelijk avondmaalsformulier en dat dienen we te lezen onder biddend opzien om de licht, om het licht van God de Heilige Geest, om te zien of wij van God een goddelijk recht ontvangen hebben. Maar als er nu een bijzondere zonde tussen ligt, een onbeleden zonde, dan mogen zelfs Gods kinderen niet toetreden tot de heilige dis des Heren, want dan zouden ze de dis verontreinigen. Iemand die onrein was, die mocht niet deelnemen. Saul die weet het, Davids stoel is leeg. De tweede dag breekt aan. De tafels staan gereed. De stoelen vullen zich. En Saul kijkt. Waar is David? En dan horen we hem. Waarom is de zoon van Isaï nog gisteren, nog heden tot de spijzen gekomen, Jonathan? De zoon van Isaï. Waarom zegt hij niet, waar is je vriend, Jonathan? Waarom zegt hij niet, waar is mijn schoonzoon? Waarom zegt hij niet eenvoudig, waar is David, mijn wapendraag, mijn generaal? Nee, gemeente, we geloven met de verklaarders dat er verachting uit Sauls woorden klinkt. Waar is de zoon van Isaï? Waarom is hij gisteren niet gekomen en waarom komt hij ook vandaag niet? David is een type van Christus, gemeente. Weet u wat ze van de meerder van David zeiden? Van de grote Davidszoon? Van God uit God en licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, die om ons en om onze zaligheid was nedergekomen? Ze zeiden, is deze niet de zoon des timmermans? En ze werden aan hem geërgerd. Waarom? Omdat hij zo eerlijk predikte. De zonde aanwees, de eigen gerechtigheid aanwees als één groot tekort om voor God te kunnen bestaan. Is toch maar gewoon de zoon van een timmerman? En dan ergeren ze zich aan de Heere Jezus Christus. Het is net als bij Saul. Dan zegt Jonathan: David begeerde van mij ernstiglijk naar Bethlehem te mogen gaan. Hij zei tegen me: laat me toch gaan, want onze familie heeft een offer in de stad en mijn broer heeft het me geboden. Heb ik nu genade in uw ogen gevonden, laat me ontslagen zijn dat ik mijn broeder zie. Daarom is hij aan des konings tafel niet gekomen. Toen ontstak de toorn van Saul tegen Jonathan. En hij zeide tot hem: gij zoon der verkeerde in wederspannigheid. Betekent dat, gemeente? Dat is van een verkeerde wederspannige moeder. Alsof Saul zeggen wilde: al zodoende zal men u niet houden voor mijn echte zoon, maar voor een bastaard die uw moeder buiten het echtelijke bed geworven heeft. Het is toch wat. Wat beledigt koning Saul zijn eigen zoon Jonathan? Masjuheri zegt: het is alsof hij zegt: gij hoerenkind, zoon der verkeerdheid, zoon der wederspannigheid. Begrijp je nu niet, zolang je kiest voor de zoon van Isaï, dat het tot je schande zal zijn en tot schande van je moeder? Gemeente, Saul is helemaal zichzelf niet meer. Of komt nu juist naar buiten wie Saul is? Een kind des duivels. Een kind des toorns, een grote vijand van God en van zijn naaste, die David wil doden. Ingrijpend, hij ontsteekt in toorn. We lezen het in de catechismus, gemeente. U kent dat wel. Als wij de geboden behandelen, hoe ons leer- en troostboek het dan uitlegt, wat er staat in het zesde gebod: God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag als haat, nijd, toorn, wraakgierigheid, haat en zulks alles al voor een doodslag houdt. Voelt u, gemeente, David opnieuw een type van Christus? Christus werd niet alleen gesmaad. En van Christus werd het niet alleen spottend gezegd: is deze niet de zoon van een timmerman, wiens vader en moeder wij kennen? Ze ergerden zich aan hem. En die ergernis, die voeden ze steeds maar. En die ergernis, die wordt haat. Die haat wordt een dodelijke haat. En ze rusten niet voor ze Jezus Christus gevangen genomen hebben om hem te doden. Want al de dagen die de zoon van Isaï op de aardbodem leven zal, zult gij nog uw koninkrijk bevestigd worden. Nu dan, schik heen, haal hem tot mij, want hij is een kind des doods. Dat is toch ook niet zo handig eigenlijk, dat koning Saul dat aan Jonathan vraagt. Want dat zal Jonathan niet doen. David gaan halen om hem vervolgens door zijn vader te laten doden. Een kind des doods. Wat heeft hij toch gedaan? Vraagt Jonathan. Waarom, vader, moet David gedood worden? Daar staat Jonathan, zielenvriend van David. Zie de toorn bij zijn vader, de boosheid naar boven komen en hoort het. hoe zijn vader hem aanspreekt. Hoe hij zijn moeder veracht. Een heel rustig vraagt de godvrezende Jonathan: vader, waarom moet David gedood worden? Wat heeft hij gedaan dat hij gedood zou moeten worden? Eerlijke vragen van Jonathan. En dan, gemeente, in een machteloze woede grijpt koning Saul naar zijn spies en werpt die richting Jonathan. Nu wordt hij nog een moordenaar van zijn eigen kind. Gemeente van nature, hè, is mijn hart zomaar, zo gemakkelijk, vervuld met afgunst, met jaloezie, met ergernis, met haat. En wat doet dan een mens van nature zo vaak? Dan gaan wij het voeden. Dan gaan wij die vreselijke gedachten koesteren. En dan wordt het steeds erger. En op den duur komt het naar buiten. Eerst met onze woorden, die worden als scherpe pijlen. En als God het niet verhoedt, dan gaan we met daden te werk. Net als koning Saul. Wat ingrijpend. Gemeente, wat een lessen toch. Wie zijn nek verhardt, die zal schielijk verbroken worden. Gemeente, wat komt de Heere vanavond nederbuigend laag u weer liefdevol te wekken tot waarachtige bekering en uw nek niet te verharden, maar u voor de Heere te verootmoedigen en u aan de Heer over te geven. Dat wil God. En blijf niet zeggen: wijk maar van mij, Heere, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Die hoogverheven schilden, Heere, houd de hemel maar voor uzelf, als u mij de aarde maar laat. Ach, mijn, buigt u voor hem in stof, kus toch de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Zie nu toch eens om u heen, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En de Heere waarschuwt maar, en nodigt maar, en lokt maar, zo liefdevol en zo welmenend. Weet u waar Gods kerk achterkomt? Die kunnen boven koningszaal niet uitkomen, gemeend. Hoort u wat ik zeg? Alle zaden van boosheid worden ze gewaar. Weet ge dat de schrift zegt dat er alleen maar vijanden met God worden verzoend? En dat er alleen maar goddeloos worden gerechtvaardigd? En dat er alleen maar zondaren zalig worden en anders niet? En God gaat de zijne ontdekken aan hun bestaan. Alle zaden van boosheid. En ze kunnen zulke goddeloze jaloezie en zulke afgunst en zulke afkeer en zulke haat in hun binnenste ineens voelen opkomen dat ze ervan schrikken. En dat ze in de binnenkamer buigen. En dat ze hun bestaan voor God elke ochtend moeten belijden. Desnachts is het kwaad hun overleg. Ze schuwen geen snode werk. Als God hen niet waste en reinigde en heiligde en zuiverde en vernieuwde van hart en leven, wat moesten ze beginnen? Wat kunnen ze toch vaak bevreesd zijn dat ze nog eens uit zullen breken in een of ander kwaad. Want ze belijden het niet alleen, maar het is de werkelijkheid dat ze van nature geneigd zijn God en hun naaste te haten. Maar weet ge, in die weg krijgen ze de Heere zo nodig. In die weg krijgen ze zulk een zaligmaker en middelaar nodig die nu gekomen is. Om niet alleen de zonde te verzonnen, maar om hen ook te heiligen en de liefde in het hart uit te storten. En daar zien ze naar uit. Raakt die spies Jonathan kinderen? Nee, natuurlijk niet. Waarom niet? Want Saul was een geoefende soldaat. Jonathan ook. En de Heere zorgt voor Jonathan, jongens en meisjes. De Heere zorgt voor zijn volk. Weet je wat de Heere tegen zijn volk zegt? Ik ben u een schild. Ik ben uw loon zeer groot. Maar Jonathan merkt dat het kwaad over David ten volle is besloten. En daar staat, dan staat Jonathan ook op. Jonathan, in hittigheid des toorns, maar dat is een billijke toorn. Want als hij nu zo zijn vader hoort en ziet, en dat wel op het feest van de nieuwe maan, dan gemeend. Is Jonathan ook helemaal aan het eind. Hij staat op. Zo kan hij daar niet blijven zitten. Nu is het voor hem wel heel duidelijk geworden. En wat staat er dan gemeend? Is Jonathan voor zijn leven bevreesd? Dat zal ongetwijfeld ook. Maar de Godvrezende Jonathan bekommert zich het meest om de gezalfde des Heren. Dat weet Jonathan, dat zijn zielenvriend gezalfd is tot koning over het erfdeel des Heren. Gemeente, nu is Jonathan bekommerd om de gezalfde des Heren. Dat is het. Weet u wat we hier zien? Dat Jonathan zulk een zelfverloochening heeft. Gods kind gemeente ontdekt alle zaden van boosheid. Maar weet u wat de Heere zaait in het hart en leven van de zijne? Het zaad van zelfverloochening. En dat zaad van zelfverloochening ontkiemt nu in het hart van alle die de Heere vrezen. En dat zaad van zelfverloochening leert nu een kind Gods zichzelf te verloochenen. Wat houdt dat in? Dat leert vragen, Heere, regeer mij nu al zo door uw geest aan woord, dat ik mij hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Dat is het leven van Jonathan. Heere, geef dat ik, wij en alle mens onze eigen wil verzaken en uw wil die alleen goed is zonder enig tegenspreken gehoorzamen. Jonathan mag hartelijk buigen. Jonathan is het met de Heere eens. Jonathan vindt het goed wat God doet. Jonathan vindt het goed dat David koning wordt en dat hij voorbij gegaan wordt. Dat de Heere hem voorbij gaat, weet ge? In het hart en leven van Jonathan is vrije genade verheerlijkt. En hij staat wel op in hittigheid des toorns. Maar weet u wat Philpot in dit verband zou zeggen? Maar dan heeft hij het over Jozef. Op Jozef werden felle pijlen, scherpe pijlen afgeschoten. Net zoals op Jonathan en als op David. Scherpe pijlen. En wat doet Jonathan? Dan, wat deed Jozef dan? Dan nam hij die pijlen en dan schoot hij ze terug. Wel nee, zo is wel mijn bestaan. Maar in het hart en leven van Jozef was ook het zaad van zelfverloochening gezaaid. Weet je wat Jozef met die pijlen deed? die nam hij en die schoot hij naar boven. En dat doet Jonathan ook. En dat doet David ook. De pijlen die op hen worden afgeschoten, die zo gemeen zijn en zo scherp en zo dodelijk, als de Heere het niet zou verhoeden, die nemen ze en die schieten ze naar boven. En ze leggen hun nood aan de Heere voor. Weet ge, gemeente, Jonathan gunt David de troon en de kroon. Er is vanavond een erfenis in ons midden en thuis. Die gunnen de grote Davidszoon de troon en de kroon. Maar welke weg is daar nu aan verbonden, volk des Heren? Dan wordt bij mij de kroon eraf gehaald. Dan wordt die kroon omgekeerd. Want ik zit er zelf toch maar het liefste op. Maar door ontdekkende genade en door de liefde Gods, de liefde van Christus, die hoe langer hoe meer het hart van Gods kinderen gaat vervullen. En als ze hoe langer hoe meer ontdekkend licht ontvangen en zien wie ze nu zijn en blijven voor God, gaan ze hoe langer hoe meer zichzelf verloochenen. Hoe langer hoe meer zichzelf verfoeien, gaan ze hoe langer hoe meer zichzelf mishagen. Komen ze hoe langer hoe meer in de laagte terecht. En weet ge wat ze dan gaan verstaan, als ze nu door eenzijdige, goddelijke, soevereine, vrije genade straks toch zullen komen daar, in de gewesten der eeuwige zaligheid, dan zullen ze de kroon nemen en die werpen aan de voeten van het lam en zeggen en uitroepen, gij zijt waardig te ontvangen de lof en de eer en de aanbidding en de dankzegging, want gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Kom, volk des Heren, hebt u Christus de troon en de kroon alles gegund. Dan bent u op de beste plek. Bent u niets, is Christus alles. De feestvreugde van de nieuwe maan is verstoord. In plaats dat Sal de maan terugziet en God erkent voor alles. En voor de nieuwe maan God zegen vraagt voor land en volle kerk en staat. Zoekt hij David te doden, de gezalfde des Heren en de kroonprinsen zoon Jonathan te doden. U zult aan de maaltijd aanzitten en ineens komt er een speer bij u langs. Begrijpt u, gemeente, dat is koning Saul. Jonathan staat op in hittigheid des torens. En we gaan naar onze tweede gedachte. Hij at op de tweede dag der nieuwe maan geen brood meer. Hij was bekommerd om David, omdat Saul de gezalfde des Heren had gesmaad. En dan is het de derde dag. Onze tweede gedachte, de boodschap die hij doorgeeft aan David. Hij neemt een jongen mee. Hoe oud zou die jongen zijn? 7, 8, 10 misschien. Hoe oud ben je? Ik ben blij dat je in de kerk bent. Hoe oud ben je? Dan mag zo'n jongen als jij mag met Jonathan mee. Jonathan neemt zijn boog, zijn pijlkoker, zijn gereedschap verder. Hij gaat, zegt zijn jongen verder niets. Zijn jongen kent Jonathan wel en weet dat Jonathan gaat oefenen in het veld. De twee dagen van het feest vieren in verband met de nieuwe maan zijn voorbij. En Jonathan gaat richting de steen Ezel. En daar moet zijn zielenvriend zich verborgen hebben. En met pijn in zijn hart, doorstoken en doorpriemd vanwege de toorn van zijn vader, gaat Jonathan naar de plaats die ze hebben afgesproken. En als hij bij de steen aankomt, kinderen, kijk eens, Jonathan legt een pijl op zijn boog en hij schiet. En hij zegt tegen de jongen, ga de pijl eens zoeken. En de jongen loopt heen. En terwijl de jongen heen loopt, dan schiet Jonathan nog een keer en schiet over de jongen heen met zijn pijl. En dan roept hij die jongen na. Is niet de pijl van u af en verder? Haast u, spoed u, sta niet stil. De jongen weet van niks. David hoort het. Wat betekent het voor David? Vlucht! Vlucht! Je kunt hier niet langer blijven. Mijn vader wil je doden. Gemeente, wat een eerlijke boodschap brengt Jonathan. Eerlijke, oprechte liefde doet een eerlijke boodschap brengen. Jonathan, het is alsof hij het uitroept voor de oren van David. Kom maar niet meer onder de ogen van mijn vader Saul. En David hoort het. Hij krijgt geen rust meer. Hij moet vluchten. Hij moet zich vandaar maken. Hij wordt een zwerver. Hij moet straks gaan vluchten als een veldhoorn op de bergen van de ene schuilplaats naar de andere schuilplaats. Wat is dat voor David geweest? Hoe ging het eigenlijk? In het midden van zijn broers gezalfd met olie uit een hoorn door de oude Samuel. En de geest des Heren werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Dan komt hij aan het hof van koning Saul om op de harp te spelen. David denkt, kijk, dat is het begin. Hij wordt zijn wapendrager. David denkt, zo word ik geoefend. Hij verslaat Goliath. David denkt, de Heere is met mij. Hij wint verschillende veldtochten tegen de Filistijnen. Hij wordt geprezen door het volk. David blijft ootmoedig, maar hij meent toch dat de belofte spoedig vervuld zal worden. En dan, haast u, spoed u, sta niet stil, ligt de pijl niet van u af en verder. Moet het voor David zijn? De belofte van koning te worden. De geur van de heilige zalfolie is die nog steeds niet kwijtgeraakt. God vervult zijn belofte door het onmogelijke. Ja, zeg het tegen David. Daar kan hij niks mee, gemeend. Met alles wat gebeurd is, gaat er een erfenis over de aarde, als een zwerver, als een vluchteling. Ze hebben maar geen rust onder het hol van hun zielenvoet. Ze hebben maar geen thuis. Ze hebben maar niet wat ze hebben willen. Ze missen God voor hun hart. Ze missen borg voor hun schuld. Ze missen de vastheid. Ze missen de zekerheid. Ze worden zo aangevallen. Zo vertwijfeld is het vaak van binnen. Zoveel slingeringen. Ze weten het niet meer bij ogenblikken. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Ik vrees dat ik nog één der dagen zal omkomen. Ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Wat gaan ze bekommerd over de aarde? En ze weten niet hoe het nog eens vallen zal. Gods knechten, gemeente, moeten een eerlijke boodschap brengen. Een eerlijke boodschap. Haast u, spoed u, sta niet stil. Zoek uw ziel als een buit uit te dragen. Bekeert u, gelooft het evangelie. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Een eerlijke boodschap. Dat de schrik des Heren hen bewegen tot het geloof. Paulus zegt het. Hij kent de schrik des Heren. Al Gods geroepen knechten kennen er ook iets van. Dat God buiten Christus een verterend vuur is. En een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Dat er buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Dat de schrik des Heren hen bewegen. Om de mensen te bewegen tot het geloof. De liefde van Christus dringt hen anderzijds. Bekeert u. Geloof toch het evangelie. Want hoe zullen wij ontvlieden? Indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk wordt. Verhard u niet, maar laat u lijden. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde hen niet toerekenende. Heeft het woord der verzoening in zijn knechten gelegd. Ze zijn gezanten van Christus wegen. Alsof God door hen baden. Bidden ze u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Gods knechten. Mogen Gods kinderen geen rust gunnen. Buiten Christus, Gods knechten mogen Gods kinderen geen rust gunnen. Als ze nog niet daar zijn geleid geworden waar God heeft gerust. En waar rustte God? Waar legde God de Vader als rechter het zwaard van zijn heilig recht neer? Dat was toen de hitte van Gods gramschap was geblust. De toorn Gods gestild, dat was op Golgotha. Toen Christus de prijs volkomen had betaald, Gods deugd had opgeluisterd, aan het recht van zijn Vader volkomen had genoeg gedaan, het werk had volbracht, de vloek had weggedragen, voor de zonde had geboet, de schuld uw volks uit het boek gedaan. Toen scheurde het voorhangsel van boven tot beneden. Toen werd de weg tot God gebaand. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van terecht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. De borg en middelaar heeft een eeuwig geldende gerechtigheid verworven. Het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. De rust voor de ziel, de vrede voor het hart, de vrede met God. De heerlijkheid, de zaligheid. En dat om vijanden met God te verzonnen. Om goddelozen te rechtvaardigen. Om zondaren de zaligheid te geven, om niet uit loutere genade de levensvorst overwon over dood, hel en graf. En hij kwam als de Kyrios, als de verwinnaar uit het graf om zijn volk de zegen te geven. En nu moeten we niet rusten. En maar smeken of wij toch geen rust zullen vinden, ook voor het hol van onze zielenvoet, voor we het weten mogen in Christus geborgen te zijn. Benaarstigt u toch uw roeping en verkiezing vast te maken, opdat gij dat doende nimmer meer struikelen zoudt. De jongen wist van niets. Je zult in dienst zijn van de kroonprins en niets weten van de geheimen van de kroonprins. Het is toch wat. Ik zal in dienst zijn van vorst Emmanuel en niet weten waar het over gaat. Daar moet ik toch niet aan denken, gemeente, wat een les, wat een zelfonderzoek. We zullen dienen in het Koninkrijk Gods. We zullen dienen in Gods kerk. We zullen dienen in de verenigingen. We zullen onze plaats hebben in het kerkelijke leven. En niets weten waar het over gaat. Voelt u de ernst, gemeente? Weet u al waar het over gaat? Weet u het al? Het gaat om uw ziel. Om die geborgen te krijgen in die enige ark der behoudenis in Christus, waarvan de deur nog open staat. Hoort u? Jonathan geeft zijn gereedschap aan de jongen. Hij heeft de boodschap met de pijlen gebracht. Hij stuurt de jongen terug naar de stad en hoopt zijn zielenvriend te ontmoeten. We gaan ervan zingen. Psalm 35, vers 11. O Heere, gij ziet het. Zwijg niet stil. Uw recht beslissen mijn geschil. Ontwaak. Treed toe tot mijn bescherming. Mijn God, betoon mij uw ontferming. Psalm 35, vers 11. Sauls dodelijke haat tegen David door Jonathan ontdekt. Hoe Jonathan voor David pleit, de boodschap aan David doorgaf en afscheid van David neemt. David hoort dat Jonathan die jongen terugstuurt naar de stad, dan staat hij voorzichtig op en kijkt of de omgeving veilig genoeg is, of er geen spionnen zijn van koning Saul. Maar hij ziet alleen Jonathan. Gemeente, dan lezen we eigenlijk bijzondere dingen. Want deze David die komt Jonathan tegemoet en dan valt Jonathan niet op zijn aangezicht ter aarde, maar David valt op zijn aangezicht ter aarde. Hij buigt voor Jonathan. Wat is dat nu eigenlijk, gemeente? Moet David dat niet doen? Ach, wat is moeten? Matthew Henry zegt: vanuit een diep besef van zijn plicht tegenover Jonathan voor alle goede diensten van Jonathan. Dat zal zo zijn, gemeend. David is Jonathan veel verschuldigd. Er is natuurlijk nog wat. Gemeente, Jonathan kende zijn plaats. In het hart van Jonathan was het zaad van zelfverloochening gezaaid. Maar dat was ook gezaaid in het hart van David. En David erkent Jonathan nog steeds als zijn meerdere. Want Jonathan is dan nog steeds de kroonprins. En daarom buigt hij driemaal met het aangezicht ter aarde. Dan is er nog iets. David heeft wel gehoord wat er aan de hand is. En hij beseft dat Saul in toorn ontstoken is, maar dat is nu enkel en alleen om hem. En als nu Jonathan van zo dicht bij de toorn van zijn vader moet ervaren en moet ondervinden, dan is het alsof David zich wil verootmoedigen voor Jonathan, dat het zijn schuld is. Is nog iets. Gemeente, David beseft dat hij niet meer terug kan naar het paleis. David beseft dat er voor hem alleen maar vluchten overblijft. Dat hij zich vandaar moet maken. Dat hij een schuilplaats moet gaan zoeken. En het is als hij driemaal buigt voor Jonathan met het aangezicht ter aarde dat hij zich als het ware overgeeft. Nu is hij wel gezalfd tot koning over Israël, maar hij beseft, hij is zijn leven niet zeker. Saul die zoekt hem te doden. Nu moet hij vluchten, hij geeft zich als het ware over om deze weg van vernedering te aanvaarden. Ziet u van wie David een type is, gemeend? Van wie lezen we dat nog meer? Dat hij drie malen op zijn aangezicht ter aarde viel. Het was van de grote Davids zoon. Wanneer, toen hij stond voor zijn bitter lijden en sterf, toen hij verstond dat het niet door een andere weg kon gaan, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeek van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar uw wil geschieden. En daar heeft David iets van. Van die gestalte. Christus geeft zich over aan zijn vader. Om de wil van zijn vader te doen. Om in een weg van bitter lijden en sterven. De prijs der ziel dat rantsoen aan God te gaan voldoen. Om David en Jonathan de zaligheid te verwerven en te gaan wedergeven. Christus boog driemaal. Dan staat David op en vallen ze elkaar om de hals. En ze kussen elkaar. Gemeente, wij kennen dat natuurlijk niet. Dat twee mannen elkaar kussen. In het oosten was het gebruikelijk. Dat deden ze uit liefde. Dat deden ze uit verbondenheid. Dat deden ze uit diepe eerbied en respect voor elkaar. We zien het in het Nieuwe Testament ook nog terugkomen. De apostel zegt, groet elkander met een heilige kus. Ze wenen. Ze wenen. Er staat niet zoveel wat ze gezegd hebben, straks natuurlijk nog even wel. Maar de tranen, heb ik gezegd, zijn woorden die zoveel zeggen. En gemeente, dat kennen we wel. De een heeft vlugge tranen dan de ander, dat is waar. Maar in zulke omstandigheden, in rouw, in verdriet, dan kunnen tranen veel meer zeggen dan een omhaal van woorden. Dan zijn woorden vaak zo arm. En een handdruk, al is dat in deze tijd ook al niet mogelijk, maar een traan. En een blik met de ogen, wat kan het heel veel zeggen. Totdat het David gans veel maakte. Wat betekent dat nu? Dat is niet eenvoudig. Daar zijn de verklaarders het niet helemaal over eens. Ze noemen twee betekenissen. Ik heb geen keuze gemaakt, ik laat ze u allebei horen. De ene betekenis waar ik eigenlijk altijd aan dacht, dat is dit. Totdat David als het ware bezweek van het wenen. Totdat David als het ware niet meer wenen kon. Totdat David als het ware geen tranen meer had. Begrijpt u? Afscheid nemen van zijn lieve zielenvriend. Zich vandaar maken, schuilplaats zoeken. Zijn schoonvader staat hem naar het leven. Met de belofte van koning te worden. David weet het niet meer. En aan de andere kant, er zijn verklaarders die zeggen, lettend ook op de Hebreeuwse taal, totdat David zich vermande. Totdat David beseft, er is geen andere weg voor mij. Totdat David tegen Jonathan zegt, het is genoeg. Ik zal vluchten. Ik zal mij aan de Heere overgeven. Ik zal wachten op zijn tijd. Tot hij de belofte in mijn leven vervullen zal. In de geestelijke gemeente leren al Gods kinderen tranen schreien. En dan zijn er ook ogenblikken dat het hen gans veel maakt. Moet u even opletten, wanneer is dat? Dat is in het aanvankelijke leven zo. De een heeft meer tranen dan de ander. Maar het gaat over de tranen van de ziel. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar dan is het in het beginnende leven dat ze de zonde zo hartelijk bewenen. Met tranen, met het hart. Ze kunnen wat schreien en wenen. Mensen om hen heen in de kerk zien de tranen op hun kleren druipen. En kijken verbaasd, verwonderd, wat gaat er om? Weet u wanneer het nog gebeurt, gemeente? Wanneer Gods kind mag worden geoefend in het leven der genade. En mag gaan verstaan wat het Christus, de grote Davidszoon, heeft gekost. Om voor hen de zonde te verzoenen. Om hun schuld te betalen. Om hun ongerechtigheden weg te nemen. Om aan het recht Gods genoeg te doen, om voor hen de gerechtigheid te verwerven, het leven en de onverderfelijkheid aan het licht te brengen. Dat hun middelaar hen van God geschonken, kruipen moest als een worm en geen man. dat zijn bloed, dat zijn zweet als grote druppelen bloeds op de aarde afliepen. Dat hij zeer beangst, zeer verbaasd, dat zijn ziel geheel bedroefd is geworden tot de dood toe. Dat hij zich gewillig liet binden, dat hij zich liet veroordelen tot de dood des kruises, dat talloze smaadheden op hem afkwamen, dat een spotkleed om zijn schouders werd gehangen, dat een doornenkroon op zijn hoofd werd gezet, dat er met een rietstok op die doornenkroon werd geslagen, dat ze gespot hebben, dat hij vervolgens als een moordenaar-misdadiger, het kruis dragende, naar de gerichtsplaats is uitgeleid geworden uit Jeruzalem om daar te sterven. Als de kerk verstaat, ik heb door mijn schuld zijn kroon gevlochten, zijn beker gevuld. En mijn zonden zijn de nagelen die Christus door handen en voeten zijn gedreven. Dan zouden ze, net als David en Jonathan hier, zich het liefst leeg wenen, totdat het hen gans veel maakt. En dan, gemeente, weet ge, als dan de middelaar Gods en der mensen tot hun zielen wil spreken, dat deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, heb ik mijn lichaam aan het houden des kruises in de dood gegeven en heb ik mijn bloed laten vergieten. Dat deed ik voor u. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Dan mag de kerk het onbevattelijke wonder van de borgtocht gaan verstaan. De heerlijkheid van de plaatsbekleding ik voor u. Gemeente, dan vermannen ze zich, begrijpt ge? Dan kunnen ze het wonder niet op. Dan zijn de tranen van verootmoediging, verwondering en aanbidding. Dat God nu voor zulk een middelaar heeft gezorgd. Jonathan en David nemen afscheid van elkaar. Afscheid nemen, dat is een beetje sterven. In deze zo moeilijke coronatijd zijn er al heel wat mensen geweest die afscheid moesten nemen, soms toen geliefden in coma moesten worden gebracht of in slaap moesten worden gebracht om naar de IC gebracht te worden. Het is zo ingrijpend. Dan moeten ze afscheid nemen, dat is een beetje sterven. Dan weten ze niet of ze hun geliefden nog terug zullen zien in het land der levenden, begrijpt u? Er zijn er al wat geweest die om een sterfbed hebben gestaan en ze moesten afscheid nemen. Weet u wat het is? Afscheid nemen van een lieve vader, afscheid nemen van een lieve moeder, afscheid nemen van een broer of een zus, afscheid nemen van een geliefde betrekking. Dat je het liefst maar zou blijven wenen. Blijven wenen. Maar dan gebeurt er iets. Dan herinneren ze zich elkaar aan het verbond wat ze gesloten hebben voor Gods aangezicht. Tussen elkaar en ook tussen hun beider nageslacht. En op dat verbond komt David later terug. Volk des Heren. Er is een eeuwig genadeverbond. En te midden van alle strijd en alle vertwijfelingen en alle aanvechtingen en alle moeite en verdriet en de benauwde tijdsomstandigheden en wat er op deze tegenwoordige boze ondergaande wereld ook nog gebeuren zal, leg uw vinger nu eens bij dat onwankelbare verbond. Want dat verbond, dat is nu vast en onbewegelijk. Weet ge in welke handen dat verbond vast ligt? Dat ligt nu vast in de doorboorde middelaars handen van de borg en middelaar en hoofd van dat eeuwige genadeverbond, Jezus Christus. En daarom zal dat verbond geen duimbreed wijken. En daarom komen alle bondelingen straks in de eeuwige heerlijkheid. Volk des Heren, nog een les. Want nu duurt dat verbond van God tot in der eeuwigheid. Want God gedenkt altijd genadig aan zijn verbond, welk blijft gestadig, en aan zijn woord dat hij heeft klaar toegezeid en wilt houden waar. In het duizendste geslacht dat leeft, zo hij het Abraham beloofd heeft, is God niet de getrouwe? Zien we het deze dagen niet in het rijk van de natuur? Waren er in de zomer veel donkere dagen, God is de onveranderlijke. En te midden van alle rouw en verdriet in het midden van de gemeente, mogen we elkaar wijzen op de niet aflatende trouw van de God des eeds en des verbonds, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die ook hier eeuwig wonen zal. David draagt de belofte. Het gaat door lijden tot de kroon. Amen. Psalm 70 en daarvan het eerste vers is onze slotzang. Dal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren. En wat er volgt, Psalm 70 vers 1. Ontvangt u de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.